de sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatietherapeut en psycholoog-seksuoloog Phoenix de la Fosse. Fijn dat je er weer bent, Phoenix.
Dankjewel.
Jij schrijft deze week over een 60-jarige man die bij jou komt. Eigenlijk niet voor zichzelf, maar misschien toch ook weer wel. Nou, daar gaan we vandaag misschien achter komen. Vertel, wat is er aan de hand bij deze man?
Nou, deze man die komt bij mij met de mededeling dat zijn kleinzoon heeft gezegd, een kleinzoon van 15... Ik zit in het verkeerde lichaam. Ik zie eruit als een jongen, maar ik ben van binnen een meisje. En dat heeft ontzettend veel commotie gegeven in de familie. Mensen praten niet meer met elkaar. Zijn zoon heeft tegen zijn vrouw gezegd: je hebt de kinderen niet goed opgevoed. Nou, van alles heeft het gedaan. En deze man is daardoor zelf behoorlijk in verwarring geraakt. Want die openheid van die kleinzoon die raakt hem heel diep. Omdat hij zelf met een geheim rondloopt, eigenlijk als zijn hele leven. Want hij herkent deze gevoelens.
Als in dat hij ook denkt dat hij in het verkeerde lichaam gezeten? Zit?
Precies, zit, nog steeds. Zit, ja. Maar de keuze heeft gemaakt van, ik ga daar niks mee doen, ik stop het weg. En ik ga het leven leiden van een man.
Ja. Voordat we daar over doorpraten en ook over die kleinzoon natuurlijk. Ja. Nog eventjes, jij schetst ook dat die ouders van die jongen, dat daar onderling ook wel wat frictie zit.
Zijn zoon, dus de vader van deze jongen, die heeft gezegd van je hebt de kinderen te vrij opgevoed. Deze jongen heeft ook verkeerde vrienden gehad, hij is beïnvloed. Dus hij neemt het ook zijn vrouw kwalijk dat dit heeft kunnen gebeuren. En wat het ook heeft gedaan is dat de vrouw van deze 60-jarige man zoiets heeft van, nou, het waait wel over, we hebben het er niet over. Dus die zwijgt het een beetje dood en die wijt het aan allerlei puberteitsperikelen. Maar deze man die denkt van, ja, wacht eens even, dit is anders. Als het echt is, dan waait het niet over.
En je hebt dus eigenlijk dus die opa en zijn vrouw,
ja.
die van mening verschillen.
Ja.
De ouders van de kleinzoon verschillen van mening, ja, erover van, hey, hoe hebben we de goede, ja, opvoedstijl gekozen.
Ja.
En dus eigenlijk allemaal hebben ze een ander idee over hoe het had gemoeten en hoe het is gelopen en hoe misschien ook wel hoe het verder moet.
Ja, precies. En in het gezin zelf, dus deze jongen van 15 heeft het aangegeven en het heeft heel veel spanning gegeven in het gezin. En zijn beide zussen die gaan maar snel op kamers, want die kunnen de spanningen ook niet aan. Die vinden het ook allemaal lastig en moeilijk. Dus het doet ontzettend veel.
Die kleinzoon geeft dus aan in het verkeerde lichaam te zitten. Wat doet dat met hem, met die opa? Die komt bij jou, ja, dus dat heeft hem getriggerd.
Ja, want opa, het geheim is aangeraakt bij hemzelf. Het geheim waar hij dus al zijn hele leven mee leeft. Van, ik zit ook in het verkeerde lichaam. Ik leef niet het leven wat ik zou willen leven. Want het gaat om zijn wie je bent. En hij voelt en weet, ik ben een vrouw. Ik zit alleen in het verkeerde lichaam. En het is dus niet iets wat overwaait, maar het is wie je bent. En het is natuurlijk ontzettend lastig en pijnlijk als je hele leven een leven moet leiden in een vorm die niet bij je past.
En in die zin is het confronterend, want hij ziet natuurlijk bij die kleinzoon, die ziet misschien ook wel gebeuren van, mijn kinderen, zeg maar, die proberen de kleinzoon af te remmen, terwijl, ja, hij dat zijn hele leven zo heeft ervaren.
Ja, ja.
Want ik vind het ook wel opmerkelijk dat zo iemand dan bij jou komt, terwijl het eigenlijk deels misschien ook over een probleem van een ander gaat dan of zo. Waarom komt zo iemand dan uiteindelijk bij jou?
Ja, je zou kunnen zeggen, de geest is uit de fles. Hij krijgt nu zijn gedachten er niet meer onder. Zijn eigen pijn, zijn eigen angst, zijn eigen verdriet, zijn eigen wanhoop. Het komt allemaal boven. En zeker ook hoe zijn vrouw reageert, van, het waait wel over.
En zijn vrouw weet ook niet van hem?
Nee, die weet het niet. Het is zijn grote geheim. Zijn kinderen niet, uiteraard. Niemand weet het. Hij heeft het altijd weggeschoven en heeft altijd een leven geleid voor de vorm, voor buiten. Door allerlei redenen is dat zo gegaan. Hij wilde mensen niet teleurstellen, hij was angstig. Nou, noem maar op. Het zijn allerlei redenen waarom mensen op een gegeven moment dan bedenken van, ik ga mezelf niet zijn.
Maak je dat vaker mee, dat mensen een geheim hebben en dat ze dan bijvoorbeeld bij jou komen omdat ze zeggen van, ja, ik kan nergens mijn geheim kwijt.
Ja, ja.
Laat ik dan maar een therapeut inschakelen, zodat ik in ieder geval één keer het verhaal kan vertellen.
Ja, zeer zeker. Want ja, je hebt zwijgplicht. Het is bij jou. Het is bij jou veilig. Je bent onbekend. Het kan zelfs een eenmalig contact zijn dat de stoom eraf moet. Dat het verhaal verteld moet worden. Want kijk, als je iets vertelt, dan krijgt het ook ruimte. Hè? Wij denken niet in zinnen, wij denken in flarden. Dus op het moment dat je binnenwereld uitlegt aan een ander, wordt het ook voor jezelf iets wat je ordent.
Het wordt concreter ook.
Het wordt concreter, het wordt voor jezelf soms ook veel duidelijker. Of soms, heel vaak, veel duidelijker. Je geeft er woorden aan.
Nou, hebben we eigenlijk twee casussen vandaag. Want die kleinzoon wil ik het zo natuurlijk ook nog over hebben. Maar laten we even bij die opa blijven. Heeft het ook met zijn generatie te maken dat hij er niet over heeft gepraat? Ja. Destijds was het natuurlijk al helemaal niet iets waar je over praatte, denk ik. Hè?
Ja, precies. Het milieu waar hij uitkomt, de tijdsgeest van toen. Het was al heel erg spannend en eng om te zeggen dat je homoseksueel was. Dus laat staan om te zeggen, ik zit in het verkeerde lichaam. Ik ben een vrouw. En ook, wat is de consequentie daarvan als je dat zegt? Nou, toen helemaal onoverzichtelijk. En kijk, nu is er een heel netwerk waar je informatie kan halen. Zijn er allerlei mogelijkheden? Is de hele hulpverlening daar ook nu voor opgezet? Zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen en er ook wat mee gedaan kan worden. Maar dat was toen veel minder.
Zo iemand komt dan bij jou. Ja. Wil die eigenlijk vooral zijn verhaal doen? Of probeer jij zo iemand ook nog te motiveren, bij wijze van spreken, om ook te zeggen van, nou, ik ben eigenlijk in het verkeerde licht? Of adviseer je dat niet?
Nee, dat adviseer ik niet. Ik zeg nooit wat mensen moeten doen. Wat hij wil, is zijn verhaal kwijt. Dat is zijn vraag. Ik wil mijn verhaal kwijt. Oké, daar sluit ik op aan. Vertel je verhaal. En het is aan hem wat hij er verder mee wil. Wat ik met hem wel kan doen, is het verhaal aan alle kanten bekijken. Want wat heeft gemaakt, als hij daarover wil praten, wat heeft gemaakt dat hij toen dacht van, ik stop het heel diep weg. Wat waren zijn argumenten daarvoor? Wat heeft hem tegengehouden? Als dat zo is, wat houdt hem nu tegen? En hoe is dat? Hoe is het om daar ook woorden aan te geven? Bijvoorbeeld, in dit geval zou het kunnen zijn van, ja, hoe reageert mijn vrouw erop? Mijn vrouw die zou kunnen reageren van, ja, dan heb ik altijd in een leugen geleefd. Of mijn vrouw zou kunnen reageren als misschien van, waarom heb je mij niet verteld? Ik kan het wel degelijk hebben.
Dat lijkt me dan ook heel lastig, zeg maar, als zo'n man dan nu zijn kleinzoon ziet en dit. En hij komt bij jou, ja. En dat hij dan gaat twijfelen van, ja, ik heb het nu al zo lang niet verteld. Wat zijn de gevolgen als ik het wel vertel? Ja. En aan de andere kant denkt hij, ik wil zelf niet in een leugen leven. Ja. En als je het wel vertelt, kan dat ook weer heel veel risico's met zich meebrengen. Ja. Het is ook heel moeilijk om dat dan goed aan te pakken, lijkt mij.
Het is vooral belangrijk dat hij zichzelf de tijd gunt om de hele kaart open te vouwen. En om daar eerst heel goed naar te kijken. Het is niet zomaar iets om te zeggen van, ik stop het weg. Het is ook niet zomaar iets om te zeggen van, ik leg het op tafel.
Nee, dus ook niet ineens zo spontaan nu denken van, weet je wat, ik ga het gewoon vertellen. Daar moet je wel goed over nadenken.
Absoluut niet. Hè? Denk er goed over na. Zowel het een als het ander. En het is niet aan mij om te zeggen wat goed is en wat fout is. Ik sta niet in zijn schoenen en dat blijft ook zo. Hij moet de taxatie zelf maken. Maar het is wel goed om er lucht aan te geven, om erover te praten. Dat is ook echt wat hij wil. Hij is in paniek geraakt. Hè? Er is iets gebeurd, er is iets geraakt en de bodem is onder hem vandaan gevallen.
Over die gevoelens praten, dat is tegenwoordig in ieder geval al een stuk makkelijker. Is het gezond dat je daar makkelijker vooruit kan komen, die gevoelens? Dat dat meer gedeeld wordt?
Ik denk dat het sowieso goed is om gevoelens te delen. En uit te zoeken waar je gevoelens op een veilige plek kan delen. Dat is wel belangrijk. We zijn sociale wezens, hè? Als mens. We hebben anderen nodig. En ook de spiegel nodig, de steun nodig, de ruimte nodig, het oor nodig van de ander. Dus het is denk ik heel goed dat hij deze gevoelens deelt.
Nou zeggen sommigen ook wel, we slaan soms door in alle gevoelens die er tegenwoordig zijn en wat iedereen allemaal wil. Wat vind jij van zo'n opmerking?
Ik denk dat het goed is om eerlijk uit te komen voor gevoelens. Wel goed na te denken wat voor gevolgen het heeft. Het is niet ik uit een gevoel en daarmee ga ik ook gelijk lopen. Maar onderzoek het gevoel wel. Wees er wel eerlijk in. Ik denk dat eerlijkheid voor jezelf, daar begint die, heel erg belangrijk is. Wees eerlijk voor jezelf. Zie de dingen onder ogen zoals ze zijn.
Nou, hebben we deze opa natuurlijk. We hebben zijn eigen casus, om het zo eventjes te noemen. Maar ook de casus van die kleinzoon. Wat is de rol van deze opa in dit geval? Als hij die kleinzoon wil supporten ergens, wat moet hij doen? je proeft ergens ook van hij wil zijn kleinzoon graag stimuleren en supporten. Maar dit...
Kijk, als hij dat doet, dan komt hij zelf ook naar voren met waar hij mee leeft.
Hij zou natuurlijk iets kunnen zeggen als van ik vind het belangrijk dat mijn kleinzoon zijn gevoelens kan uiten.
Ja, bijvoorbeeld.
Dan hoef je nog niks over jezelf te zeggen.
Precies, dat zou hij kunnen doen. Dus hij moet afwegen wat hij doet. Of hij dat durft. Want daarmee zal hij dus ook zijn zoon voor zijn gevoel misschien kunnen afvallen. Of zijn zoon zou dat zo kunnen voelen. Kan hij dat aan? En wil hij dat? Durft hij dat? Wat gebeurt er daarmee tussen hem en zijn vrouw? Hij moet de kaart goed uitvouwen. En ik denk dat het voor de kleinzoon heel erg fijn zou zijn als opa hem zou steunen. Ik bedoel, dat daar gelaten hoor. Ik denk dat het heel, heel fijn voor de kleinzoon zou zijn.
Terwijl als ik jou zo hoor, is het natuurlijk ook gewoon, ja, dit klinkt cru, politiek. Je moet er ook heel goed over nadenken. Als ik die support ga geven, wat doet dat inderdaad met mijn relatie met mijn vrouw, met mijn relatie
met
mijn eigen kind?
Maar als eerste moet je eerlijk zijn naar jezelf. Daar begint hij. En van daaruit plooit de stof, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik denk heel belangrijk om eerlijk te zijn naar jezelf. En dat kan dus zijn dat de eerlijkheid maakt dat hij zegt van nou, als ik eerlijk ben, dan durf ik het niet. Dan durf ik gewoon de consequentie niet aan. En dan is het wat het is. Hoe jammer voor de kleinzoon. Hoe jammer voor...
Dat hij niet durft te supporten openlijk.
Bijvoorbeeld. Ja. Het kan ook zijn dat de eerlijkheid hem gebiedt. En zeggen van ja, maar dan ben ik nu op het punt gekomen dat ik openheid van zaken geef. Want anders kan ik mezelf niet meer aankijken in de spiegel. En dan moet hij dat doen. En niemand kan hem daarin raden. Dat moet hij zelf afwegen. En daar moet hij de tijd voor nemen.
Ja, niet overhaast is dan
niet
in ieder geval
overhaast,
vooral...
Maar wel eerlijk zijn. Eerlijk durven zijn. Dat vergt moed.
Is voor de kleinzoon 15 jaar eigenlijk niet te vroeg om al te weten dat je in het verkeerde lichaam zit? Daar is vaak discussie over, hè? Van in de puberteit,
ja,
veel gevoelens.
Ja,
hoe kijk jij daarnaar?
In de puberteit heb je natuurlijk ook altijd de identiteitsproblematiek. Zoals het dan heet met het mooie woord van wie ben ik? Hoe ben ik? Hoe moet ik zijn? Hoe wil ik zijn? Op wat en wie val ik? Je geslacht, of je je jongen of meisje voelt, dat heeft eigenlijk wel zijn plek als je rond de 5 jaar bent. Dus als er dan kindertjes zijn die echt aangeven, maar ik ben een meisje, terwijl ze eruit zijn als een jongetje, en dat ook volhardend, daar volhardend in blijven, dan is het wel goed om met dat kindje wel aan de slag te gaan. Wel eens goed te kijken en daar hulp voor te zoeken. Wat is er met dit kindje aan de hand? Want als het er is, dan is het er. Het is wie je bent. Dus het is niet zomaar een verkleedpartijtje. Het is iets wat het kind dan voortdurend wil. Als het een jongetje is, het eruit ziet als een jongetje, maar een meisje is, dan wil het dus voortdurend in meisjeskleding en bij meisjes zijn en met meisjes spelen en meisjes speelgoed en wil het zich opmaken, wil het nagellak voor zijn verjaardag. Weet je, dat is dan wat er gebeurt.
En wanneer kom je daarachter dat het niet gewoon is, ja, wat iedereen misschien als klein kind wel eens kan hebben van hey, ik vind het wel leuk om eens een keer te proberen.
Ja.
Of wanneer het echt serieus is?
Je komt erachter omdat het aanhoudt. Het is steeds zo. Want doorgaans als mensen overgaan tot die transitie, dan zegt de omgeving, ja, we wisten het eigenlijk wel. Het komt niet zomaar uit de lucht zetten dan. Het is er altijd wel geweest. Alleen iedereen vond het lastig. En het was gewoon makkelijker om door te gaan op wat er voor de hand lag.
Nou zie je ook vaak veel veroordeling wel, ja, over die casussen.
Ja, veroordeling en ook veel eenzaamheid.
Terwijl we het eigenlijk misschien ons ook helemaal niet voor kunnen stellen. Als je die gevoelens niet hebt, dat je niet kan voorstellen hoe dat voelt.
Nee, dus ja, het is... Want als je dus in het juiste lichaam zit, dan voelt het dus helemaal oké. Je zou je moeten voorstellen dat jij, Marien, vanaf nu alleen maar rokken draagt en mag dragen. En alleen maar mag gedragen als een vrouw en verder niet.
Ja.
Dus vanaf nu je hele leven moet alleen spelen. Want dat is het dus. Hè? Je moet toneel spelen. Zo voelt het.
Ja, dat moeten mensen zich misschien ook beseffen voordat ze er uitspraken over doen.
Ja, flauwe grappen over maken of afkeurend kijken. Wat je dus met iemand doet die... Je maakt de persoon in kwestie nog eenzamer. Het is zo schadelijk om zo met je medemens om te gaan. Want het is echt. Het is geen Het is niet iets wat overwaait. Wat dus de vrouw van deze man zegt. Ja, het waait wel over bij onze kleinzoon.
Dat werd vroeger natuurlijk misschien sowieso nog meer gezegd.
Ja. Het is lastig. Het is aanstellerij. Het waait wel over.
Wat kwam jij dit 30 jaar geleden ook al tegen in je praktijk?
30 jaar geleden had ik toen op...
Of 20. Nou, ik bedoel meer van werd daar toen ook al. Want sommige mensen zeggen nu dan, dat is de kritiek die je dan hoort. En jij zegt van het is echt. En dan zeggen mensen ja, maar het is wel echt de afgelopen 10 jaar ineens dat het heel veel over gaat.
Nou, het komt nu meer naar buiten. Maar er zijn altijd mensen geweest die dan binnen de beslotenheid van het eigen huis... Zoals die opa. Maar deze opa heeft het nooit geleefd. Maar er zijn altijd wel mensen geweest die in de beslotenheid van het eigen huis dan leefden in het andere geslacht en zich dan ook zo gedroegen en kleden. Die zijn er altijd geweest. Ja. Maar dat kwam niet naar buiten, dat bleef echt binnen kamers.
En nou, deze jongen die wil daar in ieder geval wel voor uitkomen. Ja. De ouders hebben daar nog moeite mee. Snap je ook dat die ouders er moeite mee hebben? Omdat ze denken, ja, waar beginnen we wel aan? Het is natuurlijk heel ingrijpend. Natuurlijk ook voor de omgeving wel.
Zeker, zeker. Dus daarom ook die afweging. En ook dat er ook goede begeleiding voor deze... jongen, dus meisje, moet zijn van wat moet er dan allemaal gebeuren? Overzie je het ook? Wil je het ook echt? De consequenties die het heeft. Weet je, er hoort een heel traject bij. Ook het is niet zomaar iets wat er in een opwelling komt. Ook als iemand besluit om in die transitie te gaan... dan is het er ook een heel psychologisch stuk in... van het besef, het leven als in die andere verschijningsvorm. Hoe is dat? Kan je dat? Durf je dat? Omdat je van tevoren al weet dat lang niet iedereen het zal begrijpen... en het zal toestaan en je welkom zal heten en... eenzaamheidsgevoelens op de loer liggen. Die zijn er natuurlijk ook al, want als je met zo'n geheim leeft... dan voel je ook eenzaam, want je kan een deel van jezelf niet delen.
Maar dat blijft dan eigenlijk, omdat je misschien als je dus wel van geslacht bent veranderd... alsnog ook tegen mensen aanloopt die de moeite mee hebben... of die zeggen van nee, maar ik wil dat niet accepteren, et cetera. Waardoor je je ook op een andere manier eenzaam voelt.
Ja. Dus die afweging moet je maken, ja.
Nou hebben we het gehad over die opa.
Ja.
We hebben het gehad over de kleinzoon. En daartussen zitten dus de zoon van opa en vrouw.
Ja.
Hun rol is in die zin voor dat kind natuurlijk, dat zijn de ouders.
Ja.
Die hebben een enorme impact op dat kind. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Mensen die nu luisteren en denken misschien... ik heb hiermee te maken.
Ja, het zou heel mooi zijn als... als ouders met hun kind zouden kunnen praten... wat maakt dat ze zo reageren zoals ze reageren? Want ik kan me ook voorstellen dat bij deze vader ook erg veel zorg is. Van wat gebeurt er als mijn kind hiervoor uitkomt? Wat gebeurt er als mijn kind dit pad gaat, die hele transitie door wil gaan?
Bezorgdheid in die zin van... dat geeft ook veel moeilijkheden voor het kind. En hij wil zijn kind in die zin ook misschien proberen te beschermen.
Het zou ook heel goed kunnen dat daar ook een rol in speelt. En het is belangrijk, denk ik, dat het kind dat ook hoort van ouders. Dat meespeelt mogelijk in de boosheid van vader.
Ja, dus niet gewoon boos van dit moet je niet doen. Maar meer van, ik ben gewoon bezorgd over wat voor leven je dan krijgt. En of je daarover praat.
Precies. En ook hoe moeder daarin staat. Dus ook dat die vader en die moeder er samen over kunnen hebben. Van wat dat voor vader betekent. Wat dat voor moeder betekent. Dat die zoon, dochter, dus ook hoort hoe ouders daarin staan. Wat ze van elkaar nodig hebben hierin. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar open over te spreken met elkaar.
En moet zo'n kind dan uiteindelijk zelf de beslissing nemen? Of is dat, 15 ben ik nog jong?
15 is jong, maar er zijn echt ook jongeren die ook al eerder die beslissing nemen. Hè? De rol van ouders is, naar mijn idee, laat je kind niet in de steek. Wees er voor je kind. Er is zoveel te zeggen wat ouders kunnen doen voor dit kind. Ook naar school toe, naar opleiding toe, naar familie toe, naar vrienden toe.
Maar zij moeten niet voor het kind beslissen.
Nee,
ik bedoel,
je
15 bent, vroeger kreeg ik natuurlijk gewoon toen ik 15 was, omdat ze dan zeggen, ja, je bent nog een puber, je kan zelf nog niet, als het gaat om uitgaan bij wijze van spreken, kreeg je natuurlijk nog een tijd mee, zo laat moet je thuis zijn, want je kan het zelf misschien nog niet goed inschatten.
Ja,
Dat is een heel andere casus hoor, laat dat duidelijk zijn.
Ja.
Maar in welke mate kan een kind van 15 ook de consequenties overzien? Of?
Dat kan het kind niet. Het kind kan alleen van anderen horen. Van lotgenoten horen. Het kind kan samen met ouders op het internet allerlei dingen opzoeken. Om zoveel mogelijk te weten te komen. Het kan natuurlijk nooit overzien wat het allemaal betekent. Op dat moment is het misschien van dit is wat ik wil en dit is wat ik ga doen. Maar ja, de andere kant moet je wel laten zien. Maar als dat het is, oké, dan is dat wat het is. Je kan niet voor een kind van 15 zeggen van dat ga jij niet doen. Of
nee, maar kan
dat
je zeggen
jij
van,
wel
dat
doen.
Moet je na je 18e pas doen?
Nou ja, weet je, onderzoek laat ook zien van hoe eerder je dit doet, hoe makkelijker het eigenlijk wel is in het leven. Hè? Als je dit gaat doen als je 40 bent, dan is het dan zit je al zo midden in een gevestigd leven.
Ja.
Dat als je jonger bent, dan is er nog zoveel in beweging.
En dat is de paradox misschien ook. Dat het beste zou zijn als je het dan even heel kort gezegd, hè, heel vroeg zou doen.
Ja.
Terwijl de mensen die er een beetje bezorgd over zijn, die zullen zeggen, ja, maar kan zo'n kind op die, hoe jonger, hoe minder goed misschien hij of zij een beslissing kan nemen. Of die verantwoordelijkheid in kan schatten.
Ja. Want het is een beslissing om te zijn wie je bent. Hè? Dat is de beslissing. Dus ik denk dat je dat niet uit het oog moet verliezen. Zijn wie je bent. Beslis je dat of niet? En dat is natuurlijk een heel erg grote beslissing. Omdat het in dit geval dus erg veel vraagt om te kunnen zijn en te leven zoals je bent.
Je probeert er dan soms een beetje de vinger achter te krijgen van. En er is ook geen goed of fout in die zin misschien. Ja. Dat iedereen ook zijn eigen ontwikkeling daarin dan meemaakt als je hiermee te maken hebt. En dat het niet zo is van je moet dat standaard. Dat wij nu even gaan zeggen, je moet dat standaard doen als je 12 bent. En et cetera. Nee. Zo werkt het natuurlijk ook niet.
Kijk, als een kindje van 10 een jongetje voortdurend zich in meisjeskleding hult. Een meisje speelgoed wil. Reageert als niet een jongetje, zou je kunnen zeggen. Dan is het belangrijk om wel met het kind, naar mijn idee, naar een kinderpsycholoog te gaan. En niet daar gericht te zijn op moet hier nou. Ligt hier een operatie in het verschiet? Maar wie ben jij? Dan gaat het veel meer over identiteit. Laat dat zich eerst maar uitvouwen, die identiteit. Dus niks over haast, zeer zeker niet. Maar wel het hebben over meisjes, jongens. Waar staat dit kindje? Weet je, in die zin wel de tijd geven, maar wel het gedrag van het kind serieus nemen. Niet wegmoffelen.
Ja, en iedereen heeft daarin dus dan zijn eigen proces.
Kijk, voor de een is het zo dat hij een leven leidt in een vorm die niet past. En dat is dan zo. Voor een ander is het niet te doen. Het is ook weer heel persoonlijk.
En dan is er dus ook geen goed of fout.
En dan is het geen goed of fout, nee. Je kan niet zeggen van als dat zo is, dan moet je dus de transitie aangaan. Dat moet. Want dan trek je het recht. Nee, het is zo persoonlijk wat iemand doet. Er zit naar mijn idee geen goed of fout. Of wat je dan moet doen. Dus in dit geval moet je links afslaan. Het is zo persoonlijk. Je moet echt met jezelf in het reine zijn. En je moet zelf de beslissing maken. En zelf de weging maken. Wat je moet doen.
Bedankt dat je wilde aanschuiven, Phoenix. Om er wat meer over te vertellen. En dank voor deze week. De column van Phoenix die zet ik in de beschrijving van deze podcast aflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast@nd.nl of naar phoenix@nd.nl. Dan krijgt alleen Phoenix de vraag te zien. Dat kan je dus ook anoniem doen. Volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!